14 dagen geleden mocht ik hier ook al staan, zeer bevoorrecht. En toen was het mij een grote vreugde om over Jacob te spreken. En vandaag is het zo mogelijk een nog grotere vreugde dat ik het over Jozef mag hebben. En daar droomt toch elke prediker van, dat hij toch af en toe zijn leven over Jozef mag vertellen. Dus ik neem de vrijheid niet alleen deze parasha met u door te nemen in grote lijnen, maar ook die van de volgende keer. Dat is het leven van Jozef. Er zijn vele redenen waarom dat leven van Jozef, Jozef, zoals het in het Hebreeuws staat, voor ons zo betekenisvol is. Maar de belangrijkste reden is misschien wel dat er geen type in het Oude Testament, in de Tenach, te vinden is, dat zo duidelijk spreekt van Yeshua HaMashiach als Jozef. We weten dat onder andere, want sommige mensen hebben van huis uit wat moeite met de typologie, terwijl het Nieuwe Testament ons daar vele voorbeelden van geeft. Maar met name weten we het uit de toespraak van Stefanus in Handelingen 7, waar hij een parallel trekt tussen Jozef, ook tussen Mozes en Yeshua, maar ook vooral met Jozef. En hij laat daaruit zien dat zoals het Jozef vergaan is, zo is het ook Yeshua vergaan. En hij stelt dan zijn toehoorders gelijk aan de broeders van Jozef, de broers. En zegt, jullie zijn net als die broers, en dat is een hele slechte zaak. Maar uiteindelijk zal God alles ten goede doen keren. Misschien is het wel goed om vandaag eens te zeggen dat we drie van die grote typen hebben, nog wel veel meer hoor. Er zijn vele typen van Yeshua in de Tenach, maar de drie belangrijkste, denk ik, zijn Jozef, Mozes en David. En de overeenkomst tussen alle drie zijn heel duidelijk. Alle drie zijn hun carrière begonnen als herder, dat is al heel bijzonder. God heeft een duidelijke voorkeur voor herders, en ook van Yeshua zelf wordt gezegd dat hij... Of hij zegt het van zichzelf, dat hij de goede herder is. In Johannes 10. Maar Mozes heeft 40 jaren de schapen van zijn schoonvader gehoed. Ik ben blij dat mijn schoonvader geen schapen had, maar daar ben ik dus aan ontkomen. Maar David ook, die in zijn jonge jaren bij de schapen was. En Jozef, daarvan hebben we het ook gelezen in hoofdstuk 37... dat hij met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de rabbijnen schrijven, toen zijn moeder gestorven was, toen is hij door deze bijvrouwen opgevoed. Dus hij trok natuurlijkerwijs met deze zonen op om de kudden te weiden. Hij was toch niet zo bevoorrecht door zijn vader dat hij daaraan kon ontkomen. Ook hij heeft zijn carrière begonnen als herder. En ik mag erbij zeggen dat ook alle drie zelf hebben uitgesproken dat God hun herder was. Jacob heeft dat later over Jozef uitgesproken, in Genesis 49. Mozes spreekt over het volk als de schapen van de Heere God, waarbij de Heere God dus de herder is, en David doet hetzelfde. Na die straf van 3 dagen, zegt hij ook, deze schapen, wat hebben ze u gedaan? God is de herder van zijn volk. De tweede grote overeenkomst is dat alle drie verworpen werden door hun broers. En dat is het punt waar Stefanus in Handelingen 7 zo uitvoerig op ingaat. Van Jozef is dat natuurlijk heel duidelijk. We zien ook waarom hij door zijn broers gehaat werd. In de eerste plaats omdat hij kwaad gerucht overbracht. In de tweede plaats omdat hij een pronkgewaad had en geliefd was boven al de broers. En in de derde plaats omdat hij ook nog zulke opschepperige dromen vertelde. Ja, hij kon het ook niet helpen dat hij dat droomde. Maar psychologisch zouden we zeggen, ja, moet je dat nou vertellen? Psychologisch zouden we ook zeggen, moet je nou klikken over je broers? Maar de Bijbel kijkt daar heel anders tegenaan. Hij stond moreel ver boven zijn broers. Nou, de broers hebben hem verworpen, hebben hem verkocht naar Egypte. Bij David, bij Mozes zien we dat natuurlijk ook heel duidelijk als Mozes... Twee vechtende Israëlieten uit elkaar wil halen, dan zeggen ze, wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? En als hij 40 jaar later komt met de boodschap van de Heere God, dan zijn ze aanvankelijk ook helemaal niet geneigd om naar hem te luisteren. Bij David zien we hetzelfde. Als hij erop uittrekt om de strijd aan te gaan met Goliath, dan, of in eerste plaats om naar zijn broeders om te zien, de drie oudsten, Eliab, Samma en Abinadab, dan lachen die hem ook vierkant uit of spotten met hem. Of zijn boos op hem. Wat kom je hier doen? Alle drie hebben ze ook een tijd van verwerping gekend die veel langer duurde dan dat. Van vluchten, van vernedering. Jozef ongeveer 13 jaar, want hij was 17 toen het verhaal begon en hij was 30 toen hij uit de gevangenis kwam. 13 jaar lang slaaf geweest, eerst van Potifar en later in een diepe kerker geworden. Mozes, 40 jaar lang een balling, die al lang de moed had opgegeven dat het ooit nog wat zou worden. Jozef had ook al bijna de moed opgegeven. En David, die zal ook wel zo'n pakweg 13 jaar hebben moeten vluchten over de bergen voor Saul. Saul en zijn mannen die hem constant op de hielen zaten. Alle drie hebben ze natuurlijk ook de tijd gekend van hun verhoging. En dat is natuurlijk profetisch bijzonder belangrijk. Denk maar aan wat we zojuist zo prachtig gelezen hebben in Ezechiël 37. Waar de Messias zelfs aangeduid wordt niet als zoon van David, maar als David. Zo heet hij natuurlijk niet echt. Maar hij is uit het huis van David de zoon van David bij uitstek. Degene die het meest van allen de naam verdient van zijn verre voorvader. David die uiteindelijk gekroond wordt eerst tot koning van Juda en later ook van heel Israël, van de 12 stammen. Mozes is natuurlijk niet echt koning geworden, hoewel er altijd mensen zijn geweest die in Deuteronomium 34, als er staat over de koning in Jeshurun, dat op Mozes slaat. Maar in elk geval heeft hij een soort status gehad als de absolute leider van het volk, die onmiddellijk vergelijkbaar is met die van een koning. En Jozef is natuurlijk koning geworden, onderkoning van Egypte, maar daarmee eigenlijk van de hele toenmalige wereld. Ook over Kanaan, dat onder dat gezagsgebied viel. Hij was de Zafnat Paaneach, daar zijn vele verklaringen voor, maar één traditionele verklaring is de redder van de wereld. Dus de overeenkomsten zijn frappant. Ik nodig u uit voor de lange winteravonden die weer voor ons liggen, en die al begonnen zijn, om dat eens voor uzelf nader uit te werken. Deze drie geschiedenissen, die elk op een heel verschillende manier, want er zijn natuurlijk enorme verschillen tussen die verhalen, het verhaal vertellen van Yeshua. In de eerste plaats de geliefde van zijn vader. Net als Jacob, net als Jozef. In de tweede plaats verworpen door zijn eigen broers. In de derde plaats afgedaald tot in de diepste kerken. Dat was ook inderdaad letterlijk een onderaards hol. We lezen in Efeziërs 4 dat Yeshua is afgedaald in zijn dood tot in de diepten van de aarde. En dan wonderbaarlijk daaruit gehaald. En dan zomaar vanuit die diepe kerker gemaakt tot onderkoning van Egypte. Yeshua kon in Matthäus 28 al zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is nu al zo. Ik moet in deze woelige tijden zo vaak denken aan Psalm 2, waar God lacht over het gewoel van deze wereld. Die zelf niet doorhebben, ook van de week weer eigenlijk, we hebben er al iets over gehoord. Over de uitspraken van Trump en de reacties daarop in de hele wereld. Dan zie je werkelijk waar dat Zacharia 12 in vervulling aan het gaan is. Jeruzalem is een lastige steen die niemand tillen kan. Een schaal der bedwelming waar alle volkeren zich door laten bedwelmen en die ze niet kunnen optillen. Als ik daar even iets over mag zeggen, de naïviteit van deze week waarbij men zegt dat Trump vooruitgegrepen heeft op de onderhandelingen over Jeruzalem. Er zijn helemaal geen onderhandelingen. En als er onderhandelingen zouden zijn, dan weet je bijvoorbeeld al, dat weten beide partijen al, dat ze daar nooit over eens zouden kunnen zijn. Kunt u zich voorstellen een uitkomst waarbij of de Palestijnen of de Israëli's over Oost-Jeruzalem regeren en dat de andere partijen dat accepteren? Die twee partijen accepteren zelfs niet dat Jeruzalem, Oost-Jeruzalem dan, dat is het eigenlijk, Jeruzalem besloten, we praten over West en Oost alsof dat gelijkwaardig is. Maar het eigenlijk Jeruzalem onder internationaal bestuur zou komen. Zelfs dat zouden geen van beide partijen accepteren. Wat een naïviteit, daar zit ook geestelijke macht achter. Maar goed, die in de hemel woont zal lachen. En dan zegt hij dit, niet alleen maar ik heb alles onder controle als zijnde de almachtige God. Maar ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. En hij is nog niet zichtbaar daar verschenen, hij heeft nog niet zichtbaar daar zijn heerschappij aangenomen, maar hij is al degene die, zoals hij zelf zegt, alle macht heeft in hemel en op aarde. Ik vind dat een heerlijke en een troostrijke en zeer belangrijke gedachte. Bij alles wat er in deze wereld gebeurd is, is er één boven die ons finaal uitlacht, al die dwaze mensen op aarde, en zegt, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Maar dan gaat het verhaal natuurlijk nog verder. En Mozes uiteindelijk, hij leidt hen door de woestijn tot aan de grenzen van het beloofde land. David regeert over zijn volk. David Salomo is eigenlijk een dubbel type, samen een type. Salomo als de vredevorst. Maar bij Jozef gaat het verhaal eigenlijk nog verder. Maar daar wil ik nou nog niet zoveel over verklappen, dat bewaren we nog even. Want dan gaat het helemaal in het verhaal over Jozef en zijn broers. Christenen mogen zich erover verheugen dat er één is die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar in het verhaal van Jozef gaat het niet alleen maar om het feit dat Jozef de redder van de hele wereld is. Maar over dat wonderbare feit hoe de banden met zijn broers weer hersteld worden. Dat is ook het meest ontroerende deel van het hele verhaal van Jozef. Er is nog iets dat ik moet zeggen ter inleiding, en degenen die hier 14 jaar geleden waren, die herinneren zich dat wel. Ik heb gezegd, het verhaal van Abraham, daarin vinden we 4 altaren. Ik heb u dat als huiswerk opgegeven om dat keurig uit te zoeken, dus dat heb ik ook allemaal gedaan. Ten tweede, 4 putten vind je in het leven van Isaac. Dat is niet zo moeilijk, die vind je allemaal in Genesis 26. 4 putten of bronnen in het leven van Isaac. De vorige maal hebben wij voerig stilgestaan bij de 4 opgerichte steden in de geschiedenis van Jacob. 4 pilaartjes die hij opricht en die zijn leven kenmerken. En ik heb toen al aangekondigd dat wij in het leven van Jozef 4 gewaden vinden. 4 stelkleer. En ik wil me eigenlijk op die 4 concentreren, want het verhaal is natuurlijk reusachtig groot. Dat verhaal van Jozef, daar zou je heel wat preken over kunnen houden. Maar ik kan het toch niet laten om u straks te vertellen over hoe die banden tussen Jozef en zijn broers weer in orde zijn gekomen. Omdat dat ook betekent hoe de banden tussen Yeshua en zijn volk weer hersteld zullen worden. Het eerste gewaad, nou daar hebben we al over gelezen, dat is die veelvervige rok, zoals de Statenvertaling dat mooi zegt, de herziene zegt, de veelkleurige rok. Dat is de geliefde van de vader. Kijk, dat is ook weer het verschil. Mozes, daarvan lezen we dat zijn ouders zagen dat hij schoon was voor God. Zo staat het er letterlijk, schoon voor God. Maar bij David zou je zeggen, nou die Heere Vader, die is hem vergeten. Zijn dit al uw zonen? Oh nee, ik heb er nog één. Die is buiten bij de schapen, bijna vergeten. Maar bij Jozef geen sprake van. Waarom is hij een lievelingszoon? Omdat hij de zoon was van de lievelingsvrouw van Rachel. Hij heeft nog een klein broertje, Benjamin. En Rachel leeft niet meer. En al de liefde die Jacob voor Rachel had, projecteert hij op Jozef. En weer komen wij natuurlijk met al onze psychologische verhalen. Is het nou wel verstandig als je nou 12 zonen hebt om er eentje zo uit te halen en in de lucht te steken Luister, vergeet nou eens even je westerse psychologie. Bekijk het dan maar liever vanuit de typologie. Dat is geen leervak aan de universiteit, maar het is wel heel belangrijk. Er is één waarvan gezegd wordt, hij is niet maar zo een gewone Israëliet, als je het nou even overbrengt op Yeshua. Aan de ene kant vind ik het geweldig dat we in de laatste 30, 40 jaar in de theologie veel meer ontdekt hebben dat Yeshua een echte en een gewone Israëliet was. Dat was gewoon vergeten. We hadden hem geannexeerd. Dat hing ook met de vervangingstheologie samen. En hij werd ook met blond haar en blauwe ogen afgebeeld in onze kinderbijbels. Hij was een van ons. Dat is in zekere zin ook wel zo, maar hij was toch niet een ariër, als ik dat verschrikkelijke woord even mag gebruiken hier. Dus we hebben ontdekt dat hij een Israëliet was, dat hij leefde als een Israëliet, geboren was als een Israëliet, geboren onder de wet, met alles wat erbij hoort. En dat gold natuurlijk zelfs voor de apostelen. Zelfs Paulus kon nog zeggen in Handelingen 28 dat hij zich altijd gehouden had aan de Torah en aan de voorvaderlijke gebruik. Als dat tot christenen doordringt, is dat altijd heel schokkend. Ik zeg er pas ook weer vragen over iemand die er totaal niets van kon begrijpen. Paulus, zijn hele leven had hij zich aan de Torah gehouden. En dat zijn dus alle 613 geboden. Ja, en zo was het natuurlijk met Yeshua helemaal. Hij was ook vooral een gewone Israëliet. Hij was misschien niet helemaal gewoon, hij was een rabbi en hij was bovendien een hele wijze rabbi. We lezen van hem in Matthäus 7 dat hij sprak met een autoriteit die je bij de andere rabbijnen niet vond. Daarom luisterde het volk naar hem, ze begrepen, hier gebeurt iets heel bijzonders. Maar toch, een gewone rabbi. Nou, dat is goed, dat nemen we mee. Belangrijk, hij wordt weer teruggebracht in zijn Joodse context. Maar daarbij mogen we dan niet vergeten wat we voor die tijd al van hem wisten. De zoon van de vader. Van eeuwigheid in de schoot van de vader, zegt Johannes 1 vers 18. Die in de volheid van de tijd, zegt Galaten 4 vers 4, in deze wereld is verschenen. Geboren uit een vrouw, net als wij allemaal. Geboren onder de wet, zoals wij niet allemaal. Geboren onder de Torah. En hij is hier verschenen en op hem heeft al de liefde van de Vader zich geprojecteerd. Als het even lijkt dat Yeshua net is als de andere Israëlieten, doordat hij zich ook laat dopen. En dat was een doop der bekering tot vergeving van zonden. Dan komt er een stem uit de hemel. Een van de evangelisten zegt zelfs de hemel scheurde. Alsof God heel vlug moet ingrijpen om een misverstand te voorkomen. Pas op, dit is niet één die zich moet bekeren tot vergeving van zonde. Deze is mijn geliefde zoon en wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En op de berg der verheerlijking waar hij verschijnt met Mozes en Elia, daar wordt zelfs gezegd, dat is natuurlijk een gruwel in de ogen van en de oren van elke orthodoxe Jood, daar wordt gezegd, niet alleen maar deze is mijn geliefde zoon en wie ik mijn welbehagen heb gevonden, maar ook hoort hem. Als je denkt dat Yeshua en Mozes met elkaar in tegenspraak zijn, wat niet zo is, maar als je het mocht denken, dan luister je naar Yeshua. Hoor hem. Hij is de Novus Mozes, zoals de oude kerkvaders al zeiden, de nieuwe Mozes. Zo projecteert, zo presenteert Matthäus hem. Hij houdt ook een rede op de berg. Hij komt ook met zijn Torah, de Torah van de Messias. Zoals Galaten 6 vers 2 zegt, wet van Christus. En hij presenteert die op een berg. Net zoals Mozes dat gedaan had. Mozes was alleen maar doorgeefluik van de Heere God. Maar hier is er één die presenteert zijn Torah. Die is niet wezenlijk anders dan die eerdere Torah. Maar hij heeft zo'n geweldige autoriteit. De vader zegt, luister naar hem. Hij heeft het laatste woord. En dat is, ja, dat was natuurlijk onbegrijpelijk. De rabbijn zei ooit tegen mij, hij was zelfs niet eens een rabbi. Daarmee bedoelde hij, het had geen formele opleiding. Niemand had hem ooit de handen opgelegd, had nooit de semiga ontvangen. Dan denk ik altijd, wie had dat dan moeten doen in vredesnaam? Dus zelfs die titel wordt hem onthouden. Maar als hij dat al is, dan vooral niet meer dan dat. Die veelvervige rok die hij droeg, geestelijk gesproken, die was nu, is nog altijd een doorn in het oog. Yeshua, de Messias, Ik zat er straks zo te bedenken toen we het Shema opzegden en de Messias beleidende Joden daaraan toegevoegd hebben, Yeshua Hu HaMashiach, dat dat ook waarschijnlijk al als heiligschennis werd beschouwd, dat je aan een stuk Bijbeltekst zomaar iets toevoegt. Dat tegelijkertijd zo wezenlijk is, want al die dingen hebben een betekenis gevonden en een vervulling gevonden in Yeshua. En de Vader zegt tegen al die broers, luister, hij is een van jullie. Hij is ook een broer, net als jullie. Maar hij steekt met kop en schouders boven jullie allemaal uit. De broers hebben daar maar één antwoord op en dat is om in de put te werpen en te verkopen naar Egypte. Zoals de broers destijds zomaar één antwoord hadden. En dat is hem over te leveren aan de Romeinen. Met het verzoek dat hij daar doodgebracht zou worden. Er zijn dingen in de geschiedenis, ik heb het wel eens vaker gezegd, die Franse koning en Pascal vroeg, geef eens één bewijs voor het bestaan van God. En toen antwoordde hij, de Joden, Sire. Als je alleen al bedenkt wat we straks lazen in Ezekiel 37, dat God daar zegt, 2500 jaar geleden, ik zal ze terugbrengen naar hun eigen land. En dat was niet alleen maar na de Babylonische ballingschap, toen kwamen ze maar uit één richting. Maar in het eind der tijden komen ze uit alle richtingen van de wereld en ik breng ze terug. Dat Israël überhaupt nog bestaat is al een mirakel. En dat het uit alle volken is teruggekeerd naar zijn land is een mirakel. En dat ze door zoveel machten gehaat worden, dat is geen mirakel. Want dat was altijd al zo. Dat begon al met de broers van Jozef. Merkwaardig is dat. Daar zit iets geheimzinnigs in. Ik volg met spanning al die discussies zoals deze week na die uitspraak van Trump. Waar trouwens ook heel wat over te zeggen valt hoor. Voor de eigen buren, voor zijn eigen achterban. Zonder na te denken over de gevolgen, wat betekent het allemaal. Het vanzelfsprekende uit te spreken en tegelijkertijd te zeggen. Nou ja, hoe die grenzen van Jeruzalem lopen, dat moet er later maar uitgemaakt worden. Waarbij er dus nog steeds de mogelijkheid inschakelt dat alleen maar West-Jeruzalem naar de Joden gaat. En Oost-Jeruzalem naar de Palestijnen. Maar dan al die reacties. Ook alleen al in Nederland. Vanuit de ChristenUnie, totaal tegengestelde reactie. Joël Voordewind aan de ene kant, Eimert van Milkoop aan de andere kant. Er is zoiets geheimzinnigs in. We weten er geen raad mee. Het glipt ons uit de vingers. Het is ook iets van een andere orde, van een andere dimensie. Dit is niet in normale categorieën van politiek te regelen. Er komt ook nooit een oplossing voor. Nooit is het denkbaar dat Israëliërs en Palestijnen het eens worden over Oost-Jeruzalem. Ondenkbaar. Waarom snapt niemand dat? Behalve wij hier in dit ruimte en nog een paar miljoen anderen die dat ook snappen. Waarom snapt niemand dat? En dan moet je dan, wat is dan het antwoord? Hoe moet het dan? Zoals een Palestijnse taxichauffeur in Jeruzalem ooit tegen mij zei, only Jesus can solve the problem. Wauw, dat was een van de verstandigste dingen die ik ooit in Jeruzalem gehoord heb. Je komt ook niet vaak zo'n chauffeur tegen. Ik omhelzde hem ter plekke, waardoor ik een verschrikkelijk risico in het verkeer teweeg bracht. Maar het is allemaal goed afgelopen. Only Jesus can solve the problem. I like that. Zie je, dit is zoiets wonderlijks. Als later Jozef met zijn broers spreekt over wat allemaal gebeurd is, zijn die broers natuurlijk vreselijk beschaamd. En dan zegt Jozef twee keer, hij zegt het eerst als hij zich aan zijn broers openbaart, in Genesis 45, maar nog later in hoofdstuk 50, als zijn vader overleden is en ze bang zijn dat hij opnieuw hen wat zal aandoen, dan zegt hij, luister, het is ook heel erg wat jullie gedaan hebben, maar er zat een plan achter. Een plan van God. Waarbij je dan kunt afvragen of God het nou niet handiger kunnen doen en makkelijker kunnen doen. Nee, dat doet hij niet altijd zo. En daar heeft hij ook eens een reden voor. En dat we dat snappen, dat moet je dan maar accepteren. Daar zijn we een beetje te klein voor. Er is hier een jongen in de zaal, nou niet waarschijnlijk niet meer, die heet Job. En ik zei nou, ik hoop dat het jou niet vergaat als de Job in de Bijbel. Die er ook vaak zich afvroeg, waarom moet het allemaal zo? Job is een type van Israël. Hij is ook een type van de leidende knecht des Heren. Maar goed, dat is eigenlijk ook weer Israël in eerste instantie. Type van Israël, waarom moet het zo langs die weg? Waarom moet Israël al zo ontzettend lang lijden? En dan zegt Jozef die diepe, diepe woorden. Daar zit een plan achter van God, dat we niet kunnen doorgronden. Maar accepteer het nou maar. En in dat plan hadden jullie die nare rol te vervullen om mij te verkopen naar Egypte. Dat doet niets af aan jullie verantwoordelijkheid. En toch op een of andere geheimzinnige wijze was het ook deel van Gods plan. Als je nou een leuke theologische discussie wil hebben, dan moet je zeggen, was de zondeval door God gepland, ja of nee? Als je ja zegt, dan kom je in enorme problemen. Zeg je nee, dan kom je ook in enorme theologische problemen. Daarom zeg ik, succes verzekerd van een dergelijke discussie. Want in problemen raak je in elk geval. Maar hier is het ook zo. Op een of andere manier was het Gods plan. En aan de andere kant doet het niets af aan hun verantwoordelijkheid. Zoals Yeshua dat zegt in Johannes 17 over Judas. Niemand het hen is verloren gaan dan de zoon des verderfs, omdat de schrift vervuld zou worden. Oh, dus het was al lang geprofiteerd dat hij dat zou doen. Ja, wat kon hij er dan nog aan helpen? Waar is dan zijn verantwoordelijkheid? Nou, dat is leuk dus weer voor zo'n lange winteravond om daar eens een leuk debatje over op te zetten. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ja. En, tja. Als hij dus verworpen wordt, dan wordt dat kleed verscheurd en teruggestuurd naar vader. Daar gaat het eerste gewaad. Nou, zullen we maar haast erover gaan naar het tweede gewaad, want anders wordt de dag erg lang. Dat is in hoofdstuk 39, vers 12. Hij is daar in het huis van Potifar. Hoe lang hij daar geweest is, vermeldt de schrift niet. We weten alleen maar de totale periode, van zijn 17e tot zijn 30ste. Het was 30 toen hij uit de gevangenis kwam. Maar goed, een paar jaar misschien in het huis van Potifar en dan al die overige jaren tot aan 13 komen in de gevangenis. En dat is heel wonderlijk. Jozef is de enige persoon in de Bijbel van wie ons uitvoerig bericht wordt, die we nooit op een zonde kunnen betrappen. Ja, sommigen zullen zeggen, hij verklikte zijn broers. Ik geloof niet dat dat zonde was. Het bewees alleen maar zijn morele superioriteit boven zijn broers. En ook later, dat hij niet door had waarom Jacob zijn handen kruiste en dacht dat het een vergissing was. Oké, een zwakheid mag hij toch wel hebben. Maar zonde, nee. Nou, dat kun je van Abraham niet zeggen. Dat kun je van Isaac niet zeggen. Van Jozef, van Jacob niet zeggen. Van David niet zeggen. Van Mozes niet zeggen. Iemand zei pas, ja, ik weet nog een uitzondering, Daniel, maar wat weten we nou over het leven van Daniel? En dat is ook maar heel kort, hij is een profeet in de eerste plaats. Goed, oké, zo zijn er nog wel meer. Maar degene die al, van wie geschiedenis verteld wordt, in enige uitvoerigheid, dat is Jozef de enige. Ook al dat onderstreept op een bijzondere wijze dat hij een type van de Messias is. En staat bij in, daarin, in het huis van Potifar, meermalen Adonai was met Jozef. Adonai was met Jozef. En als die vrouw van Potifar te dichtbij komt, dan laat hij tenslotte, als zijn kleed vastgrijpt, dan laat hij dat kleed in haar handen. Waarschijnlijk hoeft je dat alleen maar aan de hals even los te maken. En daarmee gleed het kleed in haar handen en hij vluchtte. Waarom? Omdat hij wel een gewoon mens was. Hij vluchtte voor zichzelf uiteindelijk. Hij vluchtte, zoals we dat meermalen lezen in het Nieuwe Testament, ontvlucht de afgoderij. Want de verzoeking is te groot dat je die zou kunnen weerstaan, dus je kan maar beter hard wegrennen. En ontvlucht de ontucht, de hoererij. Ga ervoor op de loop. Overschat jezelf niet. Er staat ook een paar keer, weerstaat de duivel. Nou, ik kan u wel vertellen, een van de geheimen van het christenleven is om te weten wanneer je moet vluchten. En wanneer je moet weerstaan. En sommige mensen hebben weerstaan waar ze dachten dat ze vol konden, waar ze beter hadden kunnen vluchten. De verzoeking was te groot. En anderen gingen vluchten waar ze hadden moeten weerstaan. Hij vlucht en hij laat dat kleed, zijn gevangeniskleed, achter in haar hand. Hij blijft rein en zuiver. Ook op zulke moeilijke momenten. Achteraf zien we dat het allemaal voorbereiding is. Voorbereiding. We hadden het even over Daniel. Daniel 1 is hetzelfde. Waarom staat dat hoofdstuk in de Bijbel? Waarom moeten we daar horen? Dat Daniel rein gebleven is, ondanks al de liflafjes van de koning van Nebukadnezar's tafel die hem werden aangeboden, maar die niet kosher waren. Waarom wordt ons dat allemaal verteld om te laten zien, kijk, hij was een zuivere dienstknecht. Hij was geschikt om deze dienst te verrichten. Wat maakt het zo verantwoordelijk om een dienstknecht van de Heer of een dienstmaagd van de Heer te zijn? Wat het mogen zijn, ben je daarvoor geschikt? Er zijn maar geen spreekbuizen, alsof de Heer God alleen maar onze mond gebruikt, alsof het er niet toe doet wat je als mens bent. Jozef wordt ook op de proef gesteld. Dat vind je ook in de psalmen nog weer terug. En zo komt hij eigenlijk nog dieper terecht. Zijn reinheid wordt niet beloond. Hij komt in de gevangenis. In die kerker, in dat onderaardse hol. En we lezen opnieuw, de Heer was met Jozef. Zozeer dat hij zelfs in de gevangenis de hoogste plaats inneemt. Onder de gevangenisdirecteur. Die vertrouwt hem alles toe. De gang van zaken. Zoals Potifar dat deed. Hij is altijd al een koninkje geweest. In het huis van Potifar was hij eigenlijk de onderkoning. In de gevangenis was hij eigenlijk de onderkoning. Zoals kleine jongetjes beginnen met speelgoedautootjes en later misschien autocoureurs worden. Zoals zijn koninkje op een heel klein terrein. En hij bewees daar zijn trouw uiteindelijk de onderkoning van Egypte. In de echte koning zit altijd iets koninklijks. Willem van Alexander was niet zo koninklijk, nog in zijn jonge jaren. Dat was een woesteling die geleidelijk aan getemd moest worden. Daar heeft Maxima ook aan bijgedragen om te temmen. Maar zeer koninklijk heeft hij zich vaak in zijn puberteit niet gedragen. Yeshua was altijd koninklijk. Hij was altijd majesteitelijk. Hij wordt afgebeeld met een stralenkrans op oude afbeeldingen. Ik zag pas nog weer wat van die zoetelijke kerstkaarten met stralenkrans. Er is een heel verhaal over die stralenkrans, maar in ieder geval figuurlijk zeker. Hij was altijd de koning. Zelfs al toen hij in de kribbe lag. Of eigenlijk toen hij later in dat huis terechtkwam, waar Jozef en Maria toen zijn terechtgekomen in Bethlehem, en waar de wijzen uit het oosten en wonden. Met de vraag, waar is de geboren koning? Ze hadden van alles kunnen vragen. Maar wat ze vragen is de koning. Je zou kunnen zeggen, ja, maar hij was nog helemaal niet de koning benoemd. Hij moest nog sterven. Hij was nog lang niet verheven van zijn rechterhand. Maar staan dat hij teruggekeerd was en daadwerkelijk koning op Sion was geworden. Nee, hij was een koning vanaf dat hij in de kribbe lag. Maar hij is de koning. Een echte koning, die herken je al in de wieg. Yeshua was altijd koning. Ik heb die dromen eigenlijk niet zo uitgewerkt, maar dat is natuurlijk wel heel wonderbaarlijk. Hè? Die dromen die vergelijk ik met alle messiaanse profetieën uit de Tanach. Mijn stem gaat het een beetje begeven. Nee, hoe zou dat kunnen doen? Met die dromen geeft God van tevoren, van begin af aan, het plan weer. Eerst komen daar die schoven. Ik ga weer even terug in het verhaal, maar ik moet die dromen wel vertellen aan jullie. Eerst komen dan die schoven en al die jullie schoven kwamen om hem heen staan. Dat is Jozef in relatie tot zijn broers. Hij spreekt tot zijn broers. Hij is de eerste te midden van zijn broers. En hun schoven buigen zich voor hem neer. Een wonderlijke droom eigenlijk. Ja, maar in dromen kunnen gekke dingen gebeuren. De farao droomt ook dat die vette, dat je magere aarde de vette aarde verslinden. Alles kan in een droom. En dan de tweede droom, daar gaat het over de zon, de maan en 11 sterren. Die 11 sterren zijn wel weer die andere broers en die zon en de maan. Maar dan lijkt het wel alsof de hele wereld mee begrepen is. De grootste machten die er in de wereld zijn, zon en maan. De zon regeert over de dag, de maan regeert over de nacht. Ze zijn allemaal onderworpen. Nee, Yeshua. Waarom zou hij zich daarvoor schamen? Hij vertelt van het begin af aan, dit is Gods plan. We weten wat voor bijzondere betekenis dromen kunnen hebben in de Bijbel. En zeker ook in het verhaal van Jozef, want dit zijn zijn eigen 2 dromen. In de gevangenis zijn er de 2 dromen van de schenker en de bakker. En dan komen er de 2 dromen van de farao, waardoor hij uit de gevangenis gehaald wordt, want hij moet die dromen uitleggen. Ik zou bijna zeggen, we moeten allemaal van die dromen uitleggers zijn, in die zin dat ook wij verstaan wat er in die dromen gezegd wordt. in die dromen van Jozef. Van begin aan zegt God, dit is het plan. Dit gaat er met hem gebeuren. Zoals Psalm 2, ik heb mijn koning gezalfd. Dat ligt van tevoren vast, wat er ook gebeurt. Geen Trump, geen Poetin, geen Xi, geen Erdogan. Ze mogen allemaal nog zo nijdig zijn, ze liegen ook allemaal. Maakt allemaal niet uit. Dus je zelf rusten. Als het je angst om het hart wordt als je het nieuws allemaal volgt. Ik toch heb mijn koning gezalfd, dat moet zien. En Sidon, dat is ook een van de redenen waarom we altijd zo graag naar Israël gaan. Ik weet niet wat jullie redenen precies zijn. Iedereen heeft zo toch weer stiekem zijn eigen redenen. Maar ik wil altijd graag zijn op de plek die verreweg de belangrijkste is op de hele aarde. En ook de meest betwist, die vierkante kilometer daar, inclusief de Tempelberg, die ik geen Tempelberg meer mag weten. De meest betwiste plek op de aarde. En historisch en profetisch de belangrijkste plek op de aarde. Daar gaat het gebeuren. En daar worden we elke keer weer naartoe getrokken. Hier is het, hier is het. Ik herinner me dat ik met mijn oudste zoon naar Israël ging. Ik zei, wat doen we? Gaan we heel Israël doortrekken? En toen dachten we, nee, Jeruzalem is zo belangrijk. We hadden maar 12 dagen, we blijven in Jeruzalem. Ik zou bijna zeggen, we kregen het net klaar. En in West-Jeruzalem zijn we dan nog nauwelijks geweest. Nou, binnenkort ga ik weer met mijn andere zoon, maar hier heb ik er ook niet. En dat doen we het een beetje anders, hadden we 4 dagen daar meer van Galilea. Maar Jeruzalem. Het droom hebben we het allemaal al verteld. Goed, hij komt in de gevangenis. Ik ga u vertellen over de derde kleed. In hoofdstuk 41, 14. De farao heeft gedroomd. En hij begrijpt niet wat het is. Maar hij heeft wel gehoord van de schenker dat hij daar een jongen in de gevangenis zit die dromen kan uitleggen. En hij laat hem uit de gevangenis halen. Zie hoe God werkt. Want dit verzin je toch niet. Als je dit in een roman schrijft en je stuurt die naar een uitgever, dan zegt hij, ja, meneer, sorry. Dat is allemaal erg toevallig wat u schrijft. Hoor. Dat gebeurt in het echte leven toch niet. Het moet wel een beetje realistischer zijn, uw roman. Wat is dat nou? Een jongen diep in de gevangenis, ja, de vader heeft gehoord, die kan droom uitleggen. Alsof die man zelf niet, ik weet niet hoeveel droom uitleggers aan zijn hoofd heeft. Al die astrologen en sterrenwiggelaars, denk maar aan Daniel en Nebuchadnezzar. Hij haalt die jongen en die kan natuurlijk zo niet in zijn gevangenis plunje, ik zou zeggen in zijn gestreepte pyjama, kan hij natuurlijk niet bij de farao komen. En dan vinden we zijn derde gewaad. Vers 14 van hoofdstuk 41, toen stuurde de farao bode en liet Jozef roepen. Ze haalden hem snel uit de kerker en schoor hem, verwisselden zijn kleren, zullen hem ook wel in bad gestopt hebben, mag ik hopen. Men schoor hem, verwisselde zijn kleren. En zo komt, het is nog geen koninklijk gewaad, maar dit is wel een gewaad waarmee hij voor de dag kon komen. Hij zal wel geknipperd hebben tegen het daglicht. Hij zat daarin onderuit zijn kerk. En dit is zo bijzonder. Heb je ooit wel eens geprobeerd je in te denken wat er gebeurde toen Yeshua ten hemel voer? Ja, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Het moet toch iets zijn geweest van een letterlijk opstijgen naar de hemel en een wolk onttrokken aan hun ogen. Maar hoe hij daar in de hemel is aangekomen. Ik bedoel, het zal geweldig zijn als hij straks Jeruzalem zal binnenrijden. Hoe is hij daar in de hemel aangekomen? Met al die miljoenen engelen. En misschien ook wel al die oud-testamentische gezalen, ik weet het niet. Toen hij daar als mens, ik bedoel, hij was van eeuwigheid de zoon in de schoot van de vader, maar toen hij daar als mens, de verheerlijkte mens, want hij heet nog steeds de zoon des mensen, ook als hij terugkomt, als mens zijn plaats ingenomen heeft aan de rechterzijde van de troon. Dus voorstellen, dat zei hij tegen Caiaphas. Caiaphas zei, ik bezweer u bij de levende God. Bent u de Messias, ja of nee? De zoon van de levende. En dan bevestigt Yeshua dat, maar hij zegt dat, hij citeert 2 schriftplaatsen. Het ene is Psalm 110 vers 1 en het andere is Daniel 7 vers 13. U zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte en zien komen met de wolken des hemels. Dus dat is daar omhoog. U zult hem zien zitten aan de rechterhand van God. je dat moet voorstellen, dat weet ik ook niet. Hoe dat zijn tegenstanders hem daar zouden zien, dat weet ik niet hoe dat in vervulling gegaan is. Maar zien komen met de wolken des hemels, daar heb ik wel een voorstel. In jaar 70 stonden ze op het tempeldak, toen de Romeinen de tempel al in brand gestoken hadden. En ze riepen naar de hemel. Ze dachten, als er een moment in de geschiedenis is, dat de Zoon des Mensen zou moeten komen met de wolken des hemels, de Messias om ons uit te redden, dan is dit het. En hij kwam niet. Dat is een ander moment. En het zou wel eens kunnen zijn dat het net zo dramatisch voor Israël uitziet. Want je denkt bij jezelf, net als David. Hè? David was op een bepaald moment zo ontmoedigd dat hij al een dag kreeg Saul met toch te pakken. En dan gaat hij naar de koning van koning Agis van Gat. Je zou je kunnen voorstellen dat een keer die Arabische machten toch aandurven. En op een of andere manier een verkeerde president in Amerika zit. En het Westen ook toevallig net de andere kant uitkijkt. Je weet het niet hoe het zal gaan. En opnieuw zullen ze uitroepen als er één moment is. Dan is het dat moment. Dan loop ik alweer op het verhaal eruit, want hij is net een hemel. Nou, ik wil zo graag daar naartoe, hè, dat elke keer. Maar hij is nou eerst een hemel gegaan. Hij staat daar. En hij vertelt aan Farao hoe de geschiedenis zal gaan. En Farao zegt, is er iemand, wat een mooie uitspraak, wat een profetische uitspraak. Is er iemand in de wereld die deze wereld kan redden? Dat is het feit wat hij zegt. Hij kan niet alleen dromen, iemand die zulke dromen kan uitleggen. Iemand met zulke wijsheid en inzicht, dat is, die heeft ook de inzicht en de wijsheid om de wereld te redden van die verschrikkelijke hongersnood die gaat komen. Safnata Aneach. Men vertaalde het ook als openbaarder van verborgenheden, maar ik houd het maar even bij die traditionele uitleg. Redder van de wereld. En zo komt hij tot dat vierde kleed in hoofdvers 42 van, van Genesis 41. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. Ze riepen voor hem uit, kniel. Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. En dan komt er iets moois. De farao zei tegen Jozef, ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet opdoen. Je zou kunnen zeggen, als de Zoon des Mensen komt, is er altijd één die boven hem staat. Waarbij wij dan bedenken dat Yeshua zelf de Zoon van God is. Maar zo zie je het ook. Het was met Mordechai. Waarschijnlijk een jongerentrekje even. Met Mordechai net zo in het Esther 10. Is het maar precies net zo. Er is één boven hem, dat is de koning van Perzië. Daaronder is Mordechai, hij heeft gezag over al. Dat is het type van Yeshua. Veel minder duidelijk, maar ook een type van Yeshua. Maar zo is het hier ook. Er is één die boven hem staat, maar verder rest heeft hij alle gezag en alle macht. Het is inderdaad een onwaarschijnlijk verhaal. Als roman afgekeurd, zei ik al. Dit kan niet, dit gebeurt niet. Ik zal u vertellen, het hele verhaal van Israël is een onwaarschijnlijk verhaal. Het kan niet. Het kan gewoon. Toen ik met mijn oudste zoon op de Tempelberg was, hebben we gesoebat. We moesten 3 trappen omhoog, figuurlijk, tot we bij de hoogste instantie kwamen om toegang te krijgen tot de rotskoep. Want ik wilde mijn zoon dat graag laten zien. En tenslotte kregen we die toestemming dus met de jaloerse blikken van alle toeristen om ons heen. Gingen wij 4 met onze Arabische gids de rotskoepel binnen. En even later ook de Al-Aqsa moskee. En toen begon ik de fout, ik zei tegen de tempelmaat. Nou, hij ontplofte bijna. Want hij zei, er heeft hij nooit een tempel gestaan. En toen herinner ik me de woorden van Yasser Arafat. Als hier ooit een tempel gestaan had, dan had het heus wel in de Koran gestaan. Nou, hier, wat een bewijs. Fantastisch. Nou, dan moet je nagaan dat heel Jeruzalem komt niet in de Koran voor. Helemaal niet. Dat het de derde heilige stad van de islam is, Met alle respect, dat is met de haren bijgesleept. Er is geen enkele grond voor. De enige grond die je kan bedenken is anti-Joodse sentiment. Nee, wij willen deze stad. Afblijven, nee, het is van ons. Geen enkele, ze hebben geen enkele binding met Jeruzalem. Behalve die oude legendes van Mohammed die ten hemel gevaren is en die hebben dan geprojecteerd op Jeruzalem, maar dat staat ook nergens in de oude geschriften. Er is geen enkele reden voor. Of dit is de heilige plaats van de islam. Nou ja, goed. Dus de Koran schrijft helemaal niet over Jeruzalem, dus we spreken helemaal niet over uit of er een tempel gestaan is. Maar zelfs dat mag niet. Er mag geen tempel gestaan hebben. De Palestijnen zijn druk bezig geweest om onderaards wat aan resten van de tempel overgebleven is, om dat te verwoesten, te vernietigen. Zo moet de geschiedenis herschreven worden. Die in de hemel woont, zal lachen. Zal lachen. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Een fijne gedachte dat wij aan de goede kant staan. Dat klinkt heel opschepperig, hè? Als hier iemand bij is die daar allemaal niks van gelooft. En ja, hartelijk welkom trouwens. Maar wij geloven dat we aan de goede kant staan. Dit is het meest onwaarschijnlijke verhaal waarin we terechtgekomen zijn. Dat het uiteindelijk nog goed afloopt. En dat wat er in het jaar 70 niet gebeurde, binnenkort wel staat te gebeuren. En dat de Messias zal neerdalen. En zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Ik weet niet of die bij de orthodoxe kerk, bij de katholieke kerk, of bij de protestantse kerken zal zijn. Maar ze zullen staan op de olijfberg. Daarom is het mooiste deel van het eindelijk, dat wordt een hoge tijd dat ik daarover ga hebben. Eindelijk die grootste ontmoeting. Ik heb al gezegd, zoveel hoofdstukken zijn gewijd aan dit ene punt. Ontmoeting met de broers. De broers komen de eerste keer. En kopen dan graan, vinden hun geld terug in de zak, komen de tweede keer, dan moeten ze een broer meenemen, Benjamin. Nou, dat kun je ook een hele typologische uitleg van verzinnen van Benjamin. Dat is eigenlijk op zijn manier ook een type van de Messias, maar laat ik het nou niet ingewikkeld maken. En tenslotte komen ze daar terug en Juda laat zien dat ze van een veranderde mentaliteit zijn. Als hij ze opoffert voor Benjamin, om diens plaats in te nemen als slaaf, als Benjamin mag terugkeren naar zijn vader. Ik krijg het altijd kwaad mee. Mijn vader had een vriend in Duitsland en elk jaar als hij dit voorlas, ik las de hele Bijbel door in een aan tafel, dan wisten de kinderen, hij gaat papa aan het aarde. Als hij die woorden las, ik ben Jozef, bleef mijn vader. Maar hij ook duidelijk aangeeft de relatie die er is met de vader. Maar alles wat ze verteld hebben, vertel mij de waarheid over mijn vader. Ik ben Jozef. En die schok als straks de vromen in Israël, ik heb het niet over de goddelozen, als de vromen in Israël zullen ontdekken, datgene die daar terugkeert, de relaatstrekker heeft van Jezus van Nazareth. Het is wonderlijk dat ze dat meteen zullen zien, hè? Dat is heel bijzonder. Ik kan je zo drie Joodse schrijvers noemen die gezegd hebben, Jezus kan niet de Messias zijn, want dan zou het hele wereld al lang vrede en gerechtigheid zijn. Maar als hij komt, dan hopen we dat hij, als de Messias komt, dan hopen we dat hij de trekken heeft van Yeshua. Dat vind ik al zo spectaculair. Drie kan ik er minstens noemen. Maar de vierde gaat nog verder, ik geloof dat het Rabbi Broodman is uit Israël. Die zegt, nee, Yeshua kan niet de Messias zijn. Maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Yeshua is. Nou ja, zeg. Daar zit ook weer iets raadselachtigs in. Dat kun je wel uitleggen, maar je kunt het ook niet uitleggen. Hoe komt dat? Mijn grote vriend Rabbi Chaim Eisen in Jeruzalem, die echt een roeping heeft om bruggen te slaan tussen Jood en Christen, die zegt rustig, Jezus heeft nooit één profetie vervuld. Ja, dat moet hij ook wel. Maar dan denk ik, hoe kan iemand zo het deksel op het aangezicht hebben? En dan komt er het moment als Jozef zegt, ik ben Jozef, leef mijn vader dan. Dat de bedekking, zoals 2 Korinther 3 erover schrijft, die bedekking wordt weggenomen. Dat zal ook waanzinnig emotioneel zijn. Die broers, die deinzen terug, die schrokken zich na, die dachten, dit ons laatste uur is geslagen. En het blijkt dan allemaal totaal anders te gaan. Ze worden aangenomen door Jozef en ze krijgen een ereplek. En het komt allemaal goed. Hun hele familie wordt overgebracht naar, om bij Jozef te zijn. Om bij Jozef te zijn. Dat is de essentie van het Messiaanse rijk. Het gaat niet alleen maar om dat ze allemaal zullen zitten onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. Dat is ook mooi. Maar ze zullen bij Jozef zijn. Ze zullen weten hoe het in de hemel is. Ik weet maar drie dingen over dat het Nieuwe Testament vertelt. Maar drie dingen. We zullen daar bij Yeshua zijn. We zullen daar bij Christus zijn. En we zullen daar bij de Heer zijn. Dat zijn de drie dingen die ik gevonden heb. Wat is de essentie van het Messiaanse rijk? Als je naar de islamhemel wil, dan wordt daar verteld over hoe prachtig het daar is. Maar over Allah wordt niet gesproken. Het gaat alleen maar om de aardse geneugten die je daar kunt genieten. In de Bijbel wordt helemaal niet gesproken over de heerlijkheid van de hemel. Nauwelijks over de heerlijkheid van het Messiaanse rijk. Want de essentie is, hij is daar. Een van de namen die Jeruzalem zal krijgen, dat is de moeite waard. Zal zeven nieuwe namen krijgen. Een van die namen is Adonai Shammah. De Heer is daar. Die stad zal herbouwd worden. Er zal niet meer over Oost Jeruzalem worden gesproken. Maar dit is een van de namen. Adonai Shammah, de Heer is daar. Wat moet je er verder over zeggen? Nee, stel wel die hoofdstuk maar eens door. Voor de zoveelste keer misschien wel. Uiteindelijk gaat het erom. Het komt goed. Tussen de Messias en zijn volk. Is het niet raadsel? Ik heb u verteld over de raadsel en ik ga ophouden. Maak me even zorgen. Maar is het niet raadselachtig dat een derde deel van de mensheid, een derde, zich noemt naar hem, Yeshua. Een derde. En dat degene onder de Joden die Yeshua als Messias accepteren, minder dan 1% is, als ik me niet vergis. Dat is toch raadselachtig? Hoe kan dat? Maimonides heeft gezegd dat Jezus natuurlijk niet de Messias kan zijn. Maar hij is toch een dienstrecht van God geweest, want hij heeft de volkeren bekendgemaakt met de God van Israël. Nou, dat is aardig van. Hij zei trouwens hetzelfde van Mohammed, dus veel schiet je er ook niet meer op. Maar er was minstens nog enige ruimte voor Yeshua in de wegen en de plannen van God. Straks wordt het bedekking weggenomen. Er is geen mooier verhaal in de Bijbel die dat illustreert dan het verhaal van Jozef. God zegen zijn woord. Laten we bidden samen. Wat zal het zijn, Heere God? Als hij straks zal neerdalen van de hemel. Zoals hij ten hemel is gevaren. De engelen zeiden het al. Zo zal hij terugkeren. Op diezelfde berg. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En als een intocht houden in Jeruzalem, de gouden poort zal geopend worden, hoe we dat ook nog moeten voorstellen. Psalm 24 gaat in vervulling, heeft op uw hoofden uw poorten wijd. Wie is het die daar binnen rijdt? En zijn volk zal stom verbaasd zijn, ontzet en vol vreugde. Een onbeschrijfelijke vreugde. Dank u wel voor deze geweldige toekomst. We bidden u dat heel veel in Israël nu al mogen terugkeren tot de God van het verbond. En tot de Torah. En nu al glimpen mogen opvangen van de Messias. We bidden u voor al diegenen die in Israël Yeshua al hebben leren herkennen. Voor wie het deksel ons weggenomen. We vertrouwen zijn bijzonder aan u. Maar we bidden ook voor onszelf. We horen ook bij die volkeren die van verre mogen komen om brood te ontvangen. Bij de Zafnat Paneah. En die zich mede verheugen zoals we dat lezen. Het hele paleis verheugde zich. Omdat de broers teruggekeerd waren tot Jozef. Zo mogen wij ons nu al verheugen. We danken u voor uw woord. Dat ons zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd op mijn ziel. Wat zal het zijn? als het straks zichtbaar zal worden. En geef dat we dat mogen vasthouden, te midden van al het gevoel van deze wereld. Deze krankzinnige wereld. Deze wereld vol leugen en zelfbedrog en naïviteit. Maar tegelijkertijd ook van geweld, van ontzetting en verbijstering. Heere God, leer ons zo uit te zien. Of het nou Advent is of Chanukka, of hoe we het ook mogen beleven, laat het licht mogen schijnen in de duisternis. We danken, we prijzen, we vertrouwen ons aan uw liefde en genade. In de naam van Yeshua HaMashiach.